kunnen we beginnen. Oké. Nou. Ik wil het vandaag gaan hebben met jullie over verzoening in de Bijbel. En de Bijbel spreekt over verzoening. En dat is het onderwerp, want er zijn verschillende soorten verzoeningen in de Bijbel. En daar wil ik met jullie het een en ander even gaan doornemen. Voor sommigen is het weer eventjes de boel weer in herinnering brengen. En voor de anderen is het weer nieuw. Weet er weinig van, dus dat willen we vandaag met elkaar gaan bestuderen. Laten we eerst openen in het gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten, zo bij elkaar rondom uw woord vergaderen. Want het woord staat natuurlijk centraal en de Heer Jezus. Want het gaat altijd om hem, Vader, dat hij verhoogd wordt. En we willen ook bidden, Vader, dat wij verlichting mogen krijgen op dit onderwerp over de verzoening in de Bijbel. En wat dat betekent, Vader. Vader, dat willen we allemaal vragen en danken in Jezus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Het woordje verzoening, dat staat in de Bijbel. Het staat op vele plekken in de Bijbel. Alleen het staat niet in de Evangelie. Dat is wel heel apart. Daar zie je niet over de verzoening. Het is vooral de apostel Paulus die erover spreekt. En in het Oude Testament zien we het staan. En wij zijn natuurlijk gelovigen die apostel Paulus willen volgen. Maar er zijn er meer die dat zeggen te doen. En daarom worden wij ook wel eens vereenzelvigd met mensen die de alverzoening prediken, ja. Maar die slaan de plank mis. Want die zeggen, ja, God heeft alles met zichzelf verzoend en daardoor is de wereld gered. Maar verzoening wil niet zeggen dat je gered bent. Daar gaan we een aantal aspecten van zien. Het is verzoening, maar geen rechtvaardiging, geen redding. De rechtvaardiging of de vergeving komt pas nadat je je hebt laten verzoenen. Dan pas. En verzoening komt natuurlijk ook altijd eerst nadat je er een verwerping is of een vijandschap. Want dat betekent het woordje verzoening eigenlijk. Dan zit het woordje zoenen in, hè? Dus zoen. Een zoenoffer. Zegt, hoor je ook een zoenoffer. Iets twee samenbrengen. Vijandschap. Vijanden worden vrienden. Het betekent vanuit het Grieks is het wisselen. Wisselen van geld. In de Bijbelse betekenis is het wisselen van vijandschap voor vrede. Dus de vijandschap voor vrede. Dat is wat. En daarom dat woordje verzoening, dat woordje zoenen, dat is ook inderdaad zo. De vijanden, die geven elkaar geen zoen, maar eenmaal vriendschap, dan wel. Dus ja, in de Bijbel is het woordje verzoening dan vooral in relatie van dat de vijandschap in vrede wordt verwisseld voor, tussen God en de mens. Want daar spreken we over in de Bijbel. Dat zien we in het Oude Testament natuurlijk al, hè. Maar in het Oude Testament spreken we ook over verzoening. Maar dan is het niet zoals de tekst die Jaap net voorlas. Maar daarna krijgen we Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof in Jezus Christus. Hebben vrede met God. Dus hoe hebben wij vrede met God? Door het geloof in Jezus Christus. Omdat wij gerechtvaardigd zijn. Wanneer zijn we gerechtvaardigd? Omdat we hebben geloofd in het offer van de Heer Jezus Christus. In het Oude Testament was er helemaal geen offer van de Heer Jezus Christus. Dus hoe kreeg je dan die verzoening? Nou, wij hebben nu vrede met God door Jezus Christus. Vrede met God, dat komt door Jezus Christus. Hij is de middelaar, ja? In het Oude Testament, ja, hoe kreeg je dat dan? Nou, ga even mee naar het, even kijken naar Exodus 25. Hè? En daar zien wij hoe God dat heeft ingesteld. Hij ging te midden van zijn volk wonen en er was een plaats, en dat was de tabernakel, daar woonde hij. Dat was de aanspraakplaats waar hij, als je God wilde naderen, dan ging hij naar de tabernakel, want daar woonde hij. En dan via de priester werden de handelingen gedaan. Dat waren degenen die stonden tussen de mens en tussen de Israëliet en tussen God in. Nou kijk, en als je kijkt in Exodus 25 vers 19... En maak u een gerub, dus die tabernakel moet nog gemaakt worden. En maak u een gerub uit het ene einde van aan deze zijde. En de andere gerub uit het andere einde aan gene zijde. Uit het verzoendeksel zult gij lieden de gerubs maken uit dezelfde beide einden. En de gerubs zullen beide vleugelen omhoog uitbreiden. Bedekkende met hun vleugelen, dan heb je het verzoendeksel. En hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn. De aangezichten der gerub zullen naar het verzoendeksel. Dus je kijkt naar dat deksel. En weet allemaal wat er gebeurt als daar bloed opgesprenkeld wordt. En onder dat deksel lag de wet. En dat getuigde tegen de mens. Je bent schuldig, schuldig, schuldig. En als je schuldig bent bij God, wat moet er dan gebeuren? Dan moet er een prijs betaald worden. Dan moet iemand sterven voor die schuld. En dat bloed liet zien, er was iemand gestorven voor die schuld. Dat werd gesprenkeld op dat deksel. En dan was Gods rechtvaardigheid, zijn gerechtigheid, was daardoor tevreden gesteld. Nou kijk, en gij zult het verzoendeksel bovenop de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis, kijk, die ik u geef zal, zult gelegd hebben. Zie je, de wet die wordt dan in die ark gelegd. En kijk, en al daar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. Want tussen de twee gerubs die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Dus daar is de ontmoetingsplaats. God woont daar achter het heilige, in het heilige der heiligen, achter dat gordijn. En daar woonde hij, daar was de ontmoetingsplaats. En eens per jaar ging daar de hoge priester in om de zonde van het volk te verzoenen. Voor een jaar, elk jaar weer. Maar het was niet zomaar die plek, het was daar omdat God daar ontmoet kon worden. Want ja, we kunnen als mens niet even naar de derde hemel gaan. Ja? En daar woont hij natuurlijk ook, maar God kan overal zijn, toch? Dus hij kan ook daar in die ruimte, daar wil hij benaderd worden. En daar wil hij dat het bloed gesprenkeld wordt. Nou gaan we mee naar Leviticus 6. Exodus Leviticus. Dus hij geeft allemaal voorschriften aan het volk hoe ze hem kunnen en moeten dienen. Niet kunnen alleen, maar moeten dienen. Ja? Want je bent onder de wet en je moet het doen. Als je het niet doet, dan word je vervloekt. Dan wordt de gemeenschap verbroken. Dan komt de toorn over jou. Leviticus 6 vers 2. Als een mens gezondigd en tegen de Heere door overtreding overtreden zal hebben. Dus de wet zal overtreden hebben. Dat hij aan zijn naaste zal gelogen hebben van hetgeen hem in bewaring gegeven of ter hand gesteld was. Of van roof. Of dat hij met geweld zijn naaste onthoudt. Of dat hij het verlorene gevonden en daarover gelogen en met valsheid gezworen zal hebben. Over iets van alles wat een mens doet, daarin zondigen. Dus een mens die zondigt, zonde doet. Het zal dan geschieden, terwijl hij gezondigd heeft en schuldig geworden is, hiermee schulden, dat hij wederkeren zal de roof die hij geroofd, of het onthouden. Ik ga even verder, want anders wordt het te lang. Ik wil nu naar vers 6. En dan, hij zal de Heere zijn schuldoffer brengen, kijk, tot de priester, een volkomen ram uit de kudde met uw schatting ten schuldoffer. Dan zal de priester voor hem verzoening doen voor het aangezicht des Heeren en het zal hem vergeven worden over iets van al wat hij doet waaraan hij schuld heeft. Dus ziet hier, je hebt de verzoening en dan krijg je de vergeving. Dus dat bloed, dat is het middel tot verzoening. En dan ziet God de prijs die betaald en dan ontvang je de vergeving. Nou, gelovigen in die tijd, als je dit leest, dan weet je, als ik dat doe, ik ga naar die priester en dat bloed dat vloeit, dan weet ik dat mijn zonden daardoor vergeven zijn. Maar hij moet naar die priester toe. Die is namelijk in de dienst van God. Die doet de dienst van de tempel van de tabernakel waar God woont. Dat was hun taak. En dan eensmaal per jaar, dat was voor het gehele volk. En dat gebeurde natuurlijk elk jaar. En dan had je al die feesten. Dus ja, kijk, en dan zie je dus, werd die zonde dan vergeven? Ja, omdat God heeft al die tijd, die zonde natuurlijk, dat heeft hij gezien, dat heeft hij geweten. Maar wat zij niet wisten, maar God wel, was het eenmaal het ware bloed. Maar het gaat, en dat openbaart Paulus, het gaat om geloof. Ze hebben daarin geloofd. Als toen de Heer Jezus Christus daar staan had en had zijn leven gegeven, zijn bloed, en ze wisten als ik daarin geloofd, hadden ze dat geloofd. Net zoals jij net zei met Abraham. Hij geloofde God. Hij geloofde niet in het bloed van Christus. Dat wist hij helemaal niet. Maar het gaat om wat je gelooft God op zijn woord. En dat was bij hun ook. Dus ze kregen, ja, ze zouden kunnen zeggen, net zoals een creditkaart, als je nu betaalt, heb je het artikel al, maar de afschrijving komt pas een maand later met een creditkaart. Daarom begin daar nooit aan zo'n creditcard, als het even kan. Levensgevaarlijk. Maar je hebt het wel in je bezit. Het is wel voor jou. Dus zij kregen die vergeving op basis dat bloed wat later zou vloeien. En daar spreekt Paulus van de verdraagzaamheid van God. Hij heeft dat al die tijd verdragen. Dat kon hij ook doen. Omdat het ware bloed zou komen. Bij ons hoeft God niks te verdragen. Helemaal niks. Want het is bij ons nu achter ons. We kijken achterom. Daar was het kruis. Al mijn zonden zijn vergeven. Het ware bloed is al gevloeid. Dus er valt niks te verdragen. Wij zijn in Christus. En wij zijn helemaal volmaakt in hem. Nou, onze zonden zijn vergeven. Nou, oké. Okay. Dus ja. Zo ging dat in het Oude Testament dus. Maar goed, we weten allemaal, het bloed van stieren en bokken kan natuurlijk inderdaad geen zonde vergeven. En nou komen we bij Paulus en die spreekt een aantal keren over verzoening. Dit was de verzoening hoe dat in het Oude Testament ging. Hè? Dat via deze tempel of de tabernakel later de tempeldienst. Dat was de enige mogelijkheid. Maar nu leef je de bedeende genade. En nou, Paulus spreekt over de verzoening en gaan we mee naar 2 Korinthe 5 vers 19. Die tekst kennen wij natuurlijk allemaal. Tenminste, daar ga ik vanuit. En jullie kennen me, ja, dan weet ik dat ook. 2 Korinthe 5 vers 19. In vers 18. Al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Wanneer geef je een bediening van de verzoening? Als iemand ook echt zich heeft laten verzoenen. Dus dat gaat al over een gelovige. Maar in vers 19, dan staat er, want. Dan gaat hij de reden geven. Want God was in Christus. Want in vers 18 lees je over de persoonlijke verzoening. Want in de Bijbel heb je vier soorten verzoening. Verzoening van de wereld. De persoonlijke verzoening. De verzoening tussen Jood en Heiden. En de verzoening van alle dingen. Ja, en dat heeft ook met Gods plan en de bedelingen te maken. Dat je nu praat over het evangelie van verzoening. Kijk, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden, hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dus je ziet hier, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. En waarom de hele wereld, waarom spreken we daar nu, waarom lezen wij dit nou niet, waarom lezen wij dit nou bij de apostel Paulus? En waarom lezen we dat nou niet bijvoorbeeld in Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes? Ja, dat heeft met Israël, met het plan van God te maken. Dat God, we hebben net in het Oude Testament gelezen. En Christus kwam later, ja, dat was dan het ware land wat zijn leven gaf. Voor wie? Voor het volk Israël. En Israël was in een verbondsrelatie. Het oude verbond, het nieuwe verbond zou komen. Ze waren, God was nog steeds met dat volk bezig. Hij werkt nog steeds via het volk Israël en niet met de heidenen hoor. Dus Israël die moest zich wat? Wat zegt Johannes de Doper? Laat u met God verzoenen. Hij zegt nee, jullie moeten je bekeren. Ja? Dat betekent dat je bent nog geen vijand. Israël, hij gaf zijn leven voor wie? Voor Israël, voor wie? Voor vrienden. Voor vrienden. Dat is heel wat anders als je leven geeft voor een vijand. En daar zit het, maar daar kom ik zo meteen op. Maar er is dus inderdaad, wat Harry zei, dat heeft te maken. Wij leven in de bedenkende genade. Er is een verandering in Gods houding met de hele wereld is er opgetreden. En dat heeft alles met het volk Israël te maken. Kijk bij mij in Romeinen 11. Want God, ja, wie is nu het volk van God? Dat is het lichaam van Christus. Maar voordat het lichaam van Christus was Israël het volk van God. En nou ja, zoals je zelf bijvoorbeeld gehoorzame en ongehoorzame kinderen hebt, het blijven jouw kinderen. Ja? Ook al zijn ze ongehoorzaam. Dus met volk Israël ook. Het was zijn volk, het waren zijn kinderen om zo maar te zeggen. Maar ze waren niet altijd gehoorzaam. Zeker niet. En ze moesten inderdaad nog ook uit de geest geboren worden. Hè? Ook met het hart geloven. Dus ja, dus dat is de situatie. Maar ze waren geen vijanden. Ook al waren ze vaak in afvalligheid, hebben ze zich als zodanig ook gedragen. Maar God heeft ze niet verstoten. Het bleven zijn kinderen. Nou, en dan kijk je in Romeinen 11 vers 11. En die tekst hebben we natuurlijk meerdere keren gelezen. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen. Dat is Israël. Israël is bij het kruis gestruikeld. Niet gevallen. Paulus zegt ook dat zij verder. Ze zijn met het kruis niet gevallen, maar gestruikeld. Struikelen over wat? De steen des aanstoots. Hij is de steen. En daar zijn ze over gestruikeld. Kruisigt hem. Wij hebben geen andere koning dan Caesar. Ongelooflijk, ja. Ze wilden hem niet. Ze hebben gekruisigd. De Messias gekruisigd. Maar goed, het was niet de val, want het was al lang voorspeld. Handelingen ook. Dat we in die zin niet te bedenken, de genade met Paulus was voorspeld. Maar dat Israël zou vallen en uiteindelijk de toorn zou komen. Dat lezen, nou gaan we in het Oude Testament lezen. Het staat er vol mee. Dat die toorn komt. Als ze hadden geloofd, was het niet gekomen. Maar God voorziet het. Ja? En het, we zien het ook in vervulling. Gaan met Pinksteren. Ze hebben het aangeboden gekregen, bekeren. Maar ze hebben het niet gedaan. Maar in ieder geval, dus ze zijn gestruikeld. Maar ze zijn door hun val is de zaligheid der heidenen geworden. Dus uiteindelijk door de val van het volk Israël. Wat is nou de val van Israël? Dat ze niet meer in die bevoorrechte positie zijn met God. En wat ik net zei, zijn kinderen, ze zijn het nu niet meer. Hij heeft geen verbondsrelatie meer met hun. Let op, hè. Niet, hij heeft ze niet afgeschreven. En door de bedenkende genade is dat even stilgezet voordat hij straks verder gaat met hun. Dus de situatie, de houding van God met het volk Israël is niet meer zoals die voor Stefanus was. En dan kijken we eens, kijk, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus de Heer Jezus, de zaligheid is uit de Joden, zei hij tegen de Samaritaanse vrouw. Maar nu is de zaligheid uit de heidenen. Dus er is wat veranderd. Je ziet in het vers een tijdslijn, een hele korte. Je ziet hier het kruis met de struikeling. Je ziet hier de val bij de steniging van Stefanus. En daarmede een verandering van bedeling. Een verandering van de status voordat de mensen persoonlijk verzoend konden worden. Daar heb je het nog niet over. In Israël heb je het nog steeds over bekering. Dus we spreken hier, God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dat betekent, dan moest eerst de wereld, wat was de wereld? De Bijbelse indeling van de wereld is, in het Oude Testament, Israël, de heidenen. In deze tijd spreek je over het lichaam van Christus en de heidenen eigenlijk. De volken, laat ik het zo zeggen. Dus toen had je dat verschil. Israël was het volk van God en de heidenen waren zonder God. Maar nu zegt hij, wacht eventjes. Indien hun val de rijkdom is van de wereld en de vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. De val van Israël is de rijkdom van de wereld. Want ik spreek tot u heidenen, zoveel ik de heidenapostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enig uit hen behouden mocht. Dus Paulus gaat nog steeds naar de Jood toe om nog te proberen mensen uit dat volk toch nog redding, maar dan onder het genade-evangelie aan te bieden, dat ze dat aannemen. Want er is wat veranderd. Israël is gevallen. Ja? En dat is, als Israël gevallen is, dan zijn ze uit de positie van kinderen van God, vrienden van God, ja, naar een situatie vijanden van God. Net als de heiden. En dat is er gebeurd. Want indien hun verwerping, nou snap je dat ook, hun verwerping van volk Israël dus de val. God heeft ze verworpen, niet verstoten, verworpen in de huidige staat. Ze moeten gered worden door Christus, hebben ze niet gedaan. En straks komt de toren, maar God heeft de Paulus geroepen en is de bedenking der genade gekomen. Want hij heeft nu de wereld met zichzelf verzoend. De wereld betekent nu iedereen. Geen speciaal één volk daar in het Midden-Oosten wat nu uitverkoren is en wat, ja, wat nog een relatie met God heeft. Dat is nu niet zo. Dus in Gods ogen, de status van Israël is nu hetzelfde geworden als de status die wij heidenen al hadden. Namelijk zonder God. In vijandschap met God. En wanneer heb je verzoening? Verzoening komt altijd na verwerping, na de vijandschap, dus Israël. En dat is dus veranderd. Dat je gaat zien, als je de positie van Israël niet begrijpt, ga je de Bijbel nooit helemaal begrijpen. En dat begrijp je alleen maar als je de apostel Paulus leest. Want daarom spreekt hij dus over de verzoening. Want we spreken niet over bekering. Dat was voor het Israël. Maar we leven in de bedenkende genade. Israël is gevallen. En is naar beneden gevallen. En is net zo'n vijand als wij. En daarom is hun val, hun verwerping, de verzoening van de wereld. Toen heeft God via de apostel Paulus bekendgemaakt. Ik heb door het kruis in mijn zoon, heb ik de wereld met zichzelf verzoend. Maar dat kon niet eerder geopenbaard worden dan bij de apostel Paulus. Want toen de Heer Jezus Christus daar in Israël gekruisigd werd, toen was er nog helemaal geen val van Israël. Toen waren Israël was geen vijanden van God. Hij stierf voor hun. Ze hebben zich misschien wel zo gedragen. Maar in Handelingen 2 heeft hij ze toch weer een bekering aangeboden. Ja? Ja, zeker. Want ze kregen opnieuw die kans. En dat is nu de rijkdom en de verzoening van de wereld. Dus iedereen. En dat betekent alle mensen. Er is geen uitverkoren volk meer. Er is maar één uitverkoren volk. En dat is het lichaam van Christus. En daar word je niet in geboren. Dat word je alleen als je gelooft in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Nou, dus er is een verandering van bedeling door de val van Israël. En daarom staat hier de verzoening van de wereld. En dat kan niet eerder dan pas nadat Israël gevallen is. En nou iedereen verzoening aangeboden wordt. Kijk in vers 31. Ik les vers 30 ook. Gelijkerwijs ook gijlieden, wij heidenen. Eertijds. Dat was voordat Paulus kwam. Goden ongehoorzaam geweest zijn. Dat wil zeggen, ongelovig zijn wij geweest. Maar nu barmhartigheid gekregen heb door de ongehoorzaamheid van deze. De heidenen hebben nu de goedheid van God gekregen door het ongeloof van Israël. Want daardoor is Israël gevallen en heeft God een nieuwe bedeling ingevoegd. Alzo zijn deze Israël nu ongehoorzaam geweest, ongelovig, ze hebben niet geloofd, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid krijgen. Dus de barmhartigheid die wij krijgen, de goedheid van God die wij nu krijgen, rechtstreeks, krijgt Israël toch nu, ondanks dat ze gevallen zijn, via de heidenen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, in het ongeloof. Met andere woorden, ik heb geconcludeerd. Mijn conclusie, mijn eindconclusie met Israël is, jullie zijn gevallen. Jullie zijn in ongehoorzaamheid, jullie hebben niet geloofd als volk. Het is nu over, ik plaats jullie in dezelfde positie als Israël, als de heidenen. En de heidenen, wanneer zijn die in de positie geplaatst? Nou, eigenlijk met Genesis 6 al eigenlijk, met de zondvloed. Toen kwam het oordeel over deze wereld, hè. Is iedereen vernietigd? Is het natuurlijk wel weer, zijn er nieuwe mensen op aarde gekomen via Noach uiteindelijk. En nou ja, toen heeft hij ze nog een opdracht gegeven. Ga je verspreiden, dat deden ze niet. En toen was het definitief, heeft hij ze in ongehoorzaamheid ook besloten. Hebben ze God geloofd toen? Nee. Nee, helemaal niet. Ze gingen een toren bouwen. En toen heeft hij uit hun, net zoals de volken voor de zondvloed, heeft hij één man gepakt met zijn gezin. Noach ging niet mee verder. En nu met de torenbouw van Babel, al die volken in opstand, heeft hij uit één man uit die volken gepakt, Abraham. En toen is hij met hem ook iets nieuws begonnen. Toen kreeg dat verschil tussen de heidenen en Abraham, dat werd later het Joodse volk. Nou, en dat is, met de stening van Stefanus, is dat afgebroken. Dus zijn ze gevallen en is dus Israël in dezelfde positie als waar de heidenen reeds bij de torenbouw van Babel in geplaatst zijn door God. In ongehoorzaamheid besloten. In Romeinen 1 lees je toch, hij heeft ze 3 keer overgegeven. En als je dat doet, dan zeg je, je mag het, net zoals dat je bijvoorbeeld een ongehoorzaam kind hebt in huis. Hè? En bijvoorbeeld iemand die verslaafd en zo. En hij bestelt en berooft. Nou, als ouders, je houdt van je kind. Maar op een gegeven moment zeg je, en nou ga je de deur uit en je zoekt hem eruit. Dat gaat zo, want je houdt je niet meer aan wat hier de regels zijn. En dan zeg je, ga jij maar weg. En dat wil je natuurlijk niet, maar nou mag je het helemaal zelf uitzoeken. Ik trek mijn handen van je af. En dat is gebeurd met Israël, met de val. En daardoor in dezelfde positie waarin de heidenen reeds al geplaatst waren. Ga mee in Efeze 2. Mee naar Efeze 2. En nou, wij waren dus, er is dus een verandering van bedeling. En daardoor is de verkondiging, de verzoening met de God de wereld met zichzelf verzoend heeft. Nou kijk, in Efeze 2 vers 1 tot en met 3. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden, de zonde. In de welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld. Naar de oosten van de macht, de lucht van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. In de begeerlijkheden onze vlezes, doende de wilde vlezes en de gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns gelijk ook de anderen. Dus wij waren, wij heidenen, sowieso waren wij gewoon vervreemd. Allemaal. Zonder God. Als zondaren zijn. In zonde geboren. Van kinderen des toorns. Dus dan ben je als een kind van de toorn al geboren. Dat is de positie. Maar let op, als je verder kijkt in vers 11 en 12, dan zie je ook nog eens een keer, ten opzichte van Gods handelen, ja, zijn wij ook nog eens een keertje vervreemd. Ten tijde dat God met Israël, toen kreeg Israël, en dan zie je in vers 11 en 12, vers 12, dat gij in die tijd, dat is in die tijd, waart zonder Christus, in de evangelie en daarvoor, ook zonder God, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden en belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dat was de positie, ook als je kijkt naar de bedelingen, hè, dus van nature zijn we allemaal zondaren, in vijandschap met God, maar we waren het ook nog eens een keer in vijandschap, vervreemd van God, vanwege de positie die wij hadden ten opzichte van het volk Israël. Snap je? Is dat duidelijk, ja? Israël was het volk van God en heiden niet. Je zou kunnen zeggen, we waren twee keer dood. Eén keer gewoon door de zon nog, als geboorte. En ten tweede ook omdat hij ook niet met de heiden handelde. De heidenen moesten dan naar Israël toe, want met hun handelde hij. Twee keer dood voor God. En dan komt het, die verandering, hè? Dan zie jij. Dus, ja, we gaan even kijken naar vers 13. En dan zegt hij, maar nu. Blijf in de context lezen hier. Hè? Velen lezen hier het lichaam van Christus in vers 13. Maar hij spreekt hier over de heidenen. Wij waren zonder God in vers 12. Vervreemd van het burgerschap Israël. Zonder Christus, zonder God. Vijanden van God. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verder waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Door het bloed van Christus zijn de heidenen nu niet meer op de tweede plaats. Toen de tijd, was dat altijd zo. Wij zijn nu dichtbij, niet meer ver weg. Ten tijde van de evangelie waren de heidenen ver weg. Het was voor Israël dat hij kwam. Nu is het, zijn wij dichtbij geworden. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. Ja, wat is nou de vrede? Waar begint de brief van Paulus mee? Genade zij u en vrede. Wat is de houding van God? Hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Ziet hij de wereld nu nog als vijanden? Hij heeft zich met hun verzoend. Hoe? In Christus. Dus Gods houding is er eentje niet van toren, maar van vrede naar de heidenen toe. Inclusief Israël natuurlijk. Maar het onderwerp is hier, dat de heidenen zijn nu niet meer ver weg, maar dichtbij en kunnen nu rechtstreeks gered worden. Dus dit is niet het liggen van Christus, maar het gaat over de heiden. Let op in de context. Hun status is nu, in de tijd van maar nu, veranderd van ver weg naar dichtbij. He, wat we net ook lazen, hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. De wereld. Hij heeft de wereld in een staat van vrede met zichzelf gebracht. En biedt nu dus die verzoening aan. Laat u met mij verzoenen. En dan als je verder gaat lezen, want hij is onze vrede, die is hoe heeft hij dat gedaan? Want hij heeft, kijk, iets veranderd. Hij heeft deze beide, de Jood en hij, de één gemaakt. Let op, spreek nog niet eens over het lichaam van Christus hier eigenlijk, hè? Misschien heb je het altijd zo gelezen, hè? Maar hij heeft de middelmuur des afscheidsels afgebroken. Wat heeft hij gedaan? Wat zegt Colossense 2? De wit aan het kruis geslagen. Met andere woorden, ik zeg altijd ook, in het lichaam van Christus is er geen verschil. Maar buiten het lichaam van Christus, en daar praten we er even over, is er nu ook geen verschil voor God. Dat was voordat Paulus kwam, was er altijd dat verschil. Eén Israël en dan de heidenen. Dat verschil is weg. En dan ga je naar vers 15, ja, en dan gaat hij over het lichaam van Christus spreken. En dan spreekt hij over, en daar komen we zo meteen nog op, over de nieuwe mens en de Jood en Heiden verzoend. Maar kijk, en dan gaat hij in vers 19, dat gaat allemaal over het lichaam van Christus. En dan zegt hij, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dat in verband met vers 12. Wij waren vreemdelingen. En nu zijn we dichtbij. En nu, hij heeft dus de wereld met zichzelf verzoend. En hij heeft die middelmuur, dat verschil tussen Jood en Heiden, heeft hij opgeheven. Want de Jood is in ongehoorzaamheid besloten, is gevallen, is gelijk aan de Heiden geworden. En dat is wat hier eigenlijk staat. Dus ja, dat is allemaal weg. De bedeling der genade is gekomen. Hier spreken we dus over de verzoening van wat? Van de wereld. Van God uit. Dat is nog geen persoonlijke verzoening. De persoonlijke verzoening is dat ik met God verzoend ben. En dat ontstaat pas uit de boodschap. Laat u met mij verzoenen, want ik heb mij met jou wel verzoend. Als jij oneenigheid met iemand hebt en de een draait zich om en die steekt zijn hand uit, dan heb jij al vrede met die persoon gesloten. Maar de ware vrede ontstaat pas als die andere persoon zich ook omdraait en die hand aanneemt. En dat is wat er gebeurt. Dat is geen alverzoening dat iedereen nog gered is. Nee, dat is niet zo. Want waarom dan de vraag, laat je met mij verzoenen? Zodat je vrede met mij krijgt, want ik heb de wereld in een staat van, in plaats van vijandschap met mij, naar vrede gebracht door het lichaam van Christus aan het kruis. Door zijn bloed. Hij is de vrede voor ons nu allemaal. Dit is nog niet vrede met God. Die krijg jij als je hebt laten verzoenen. En dan gaat de tekst op van, wij nog rechtvaardig zijn door het geloof, hebben vrede bij God, met God, door Jezus Christus. Dat is degene die hebt het aangenomen. En dan spreek je over de persoonlijke verzoening. Dus de wereld is in een andere status gebracht. Iedereen is te redden. Dit noemen wij eigenlijk de wereld met zichzelf verzoend. Dat wil zeggen, dat is een algemene verzoening. Dat is wil zeggen, het is voor iedereen wordt het aangeboden. De verzoening, God heeft zich met iedereen verzoend. En de Jood moest eerst ook een vijand in worden. En die is ook met God verzoend. Algemene verzoening. En dan komt het aanbod, laat je met mij verzoenen, want ik heb het al met jullie gedaan. Nou, dan krijg je punt 2, de persoonlijke verzoening. Nou, we zitten hier in Efeze, ik zei het net al, dan kom je daar dus ook uit in vers 16, of in vers 15, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat, en hier hebben die twee, dat zijn de Jood en Heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede maken, en opdat hij die beiden, de Jood en Heiden, met God in één lichaam zou verzoenen. Zo. Met God zou verzoenen, zie je het? Hier zie je de verzoening. Je ziet hier de verzoening tussen Jood en Heiden. Dus dat is eigenlijk het volgende onderwerp. Maar goed, tussen God en de mens. Beide, kijk samen, met God in één lichaam zou verzoenen. Als wij in het lichaam van Christus zijn gedoopt, dan zijn wij met God verzoend. Dus de persoonlijke verzoening is pas mogelijk nadat God eerst de wereld met zichzelf verzoend heeft. En dan komt onze stap, dat wij het aannemen. Niemand is nu in de hele wereld, wie wij ook tegenkomen, onze houding moet ook zo zijn, net zoals die van God naar de zondaren, zie hem niet als een vijand. Want God ziet hem ook niet als een vijand. Dat wil niet zeggen dat hij gered is. Maar God heeft zijn leven, Christus heeft zijn leven voor hem gegeven. Ja, omdat hij van hem houdt. En hij wil dat hij zich met hem verzoent. En wij bieden die verzoening aan door het woord der verzoening. Zodat hij persoonlijk zich dan laat verzoenen met God. En dat is door het evangelie aan te nemen. Gaan we mee naar Romeinen 5. Romeinen 5. Kijk, hier staat het ook. Romeinen 5 vers 10. Want indien wij vijanden zijnde. Wanneer ben je dat? Met God verzoend zijnde, ja? Ik bedoel, hij ziet ons niet meer als vijanden. Maar onze positie is natuurlijk wel, wij zijn zonder God. We zijn niet gered. Hij ziet ons niet meer als een vijand. Maar wij zijn er natuurlijk, als wij die aannemen, door verzoening, krijg je daar vijandschap. Als wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Dus God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dat is punt 1. Dat is de algemene verzoening. En dan staat er, door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, en nu staat er, verzoend zijn. Zie je? Dus dat zijn degenen die hebben zich dan laten verzoenen. Die hebben het aangenomen. En wat zie je dan? Dan ben je behouden door zijn leven. Door het leven van Christus, want hij is opgestaan uit de dood. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Nu, in deze bedenkende genade. Ja, de algemene verzoening, hij heeft het werk gedaan, wij hebben het nu aangenomen, en dan zie je ook heel persoonlijk staan, verzoend zijnde, ik ben nu behouden door zijn leven, want ik ben verzoend nu. Ik was een vijand, maar ik heb mij laten verzoenen, en ik roem nu in Christus, want door hem heb ik de verzoening, wat staat daar, gekregen. Dat is iemand die is daardoor verzoend door de dood van zijn zoon, dat hij het heeft aangenomen. Dus hier zie je, de algemene verzoening, ja, de verzoening van de wereld, dat heeft God gedaan. En dan zie je de persoon die daarop reageert en die heeft zich laten verzoenen. En dan ben je behouden door zijn leven, je bent verzoend. Dus als je kijkt naar de bladzijde daarnaast, in hoofdstuk 6, dan zie je vers 7, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Ja, Christus, ik ben met Christus gestorven, dat is de doop in zijn dood. Ik ben vrijgesproken van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, kijk, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij zullen behouden worden door zijn leven, lazen we net in Romeinen 5. Hoezo dan? Nou, wetende dat Christus opgewekt zijn uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Hey, wij worden behouden, wij zijn verzoend. En wij worden dus behouden door zijn leven. Dat zien we hier staan. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt. Maar voor God levend zijt in Jezus Christus onze Heer. We zijn hier nog, je kan wel soms anders denken. Je moet altijd hier naartoe. Nee, ik ben voor de zonde dood en voor God ben ik levend in Christus. En daarom, omdat ik heb mij laten verzoenen, dat is mijn positie. En daardoor word ik behouden door zijn leven. Christus is gestorven, begraven en hij leeft voor altijd voor God. En daardoor, door zijn leven, word ik behouden. Dus als Christus zou sterven, wat gebeurt er met mij dan? Ga ik ook. Maar we weten, hij sterft niet meer. Dus ik heb eeuwig leven hierdoor. Door die verzoening. Maar geen alverzoening, hè? Ja, God heeft de wereld met zichzelf verzoend. En nou wordt het behouden door zijn leven helemaal niet. Je moet het aannemen. Je moet je laten verzoenen. Oké. Okay, dus nu krijgen we hebben dit al gelezen. Gaan we terug naar Efeze 2 vers 16. Het overlapt in elkaar een beetje. Efeze 2 vers 16. Dan krijgen we dus het derde punt. Dat is de verzoening tussen de Jood en de heiden. Hoezo? Dat in het verleden was Israël het uitverkoren volk van God. Zij hadden de wet, ze waren besneden. En ze hadden de wet, waarin stond wat ze wel en niet mochten doen. Die hadden de heidenen niet. En dat bracht scheiding tussen de Jood en de heiden. Efeze 2, vers 15, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande. De wet maakte scheiding tussen de Jood en de heiden en de besnijdenis. En daardoor er was vijandschap tussen de Jood en de heiden. Die verdween als die heiden ook natuurlijk het Joodse geloof aannemen. En hij kon zich ook laten besnijden zelfs. Dan werd hij helemaal, dan werd hij echt een Jood. Dat hoefde niet. Maar hij kon het Joodse geloof aannemen. Dus hier zie je staan, God heeft die vijandschap die er toen was, is weg. Vijandschap, en als die weg is, dan betekent dus dat de Jood en heiden verzoend zijn met elkaar. En dan, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Kijk, vrede maken. Nou, het is wonderbaar. Als je elk mens, maar laten we dit voorbeeld even over de Jood nemen. Wat was dat verschil is opgeheven tussen Jood en heiden. En ik vroeger, ik leefde nog van de Jood was altijd iets beter dan ik. Je had toch altijd die voorrechte positie. Je moest ook voor ze bidden. Toen ken ik die verandering van bedeling nog niet. En dan ga je de evangelie lezen. Ja, dat gaat allemaal Israël nummer 1, om de heidenen. En dat wordt je ook geleerd. Dus ik maakte altijd verschil. Maar ze zijn net zo verloren als ik. Ja? En zij moeten het evangelie ook horen. Ondanks dat er allemaal gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. En door de eeuw heen, dat weet ik. En de kerk heeft er helaas een groot deel aan gehad. Maar ze zijn net zo verloren. En daarom, zij moeten met God verzoend worden. Maar nu zie je het wonderlijke met apostel Paulus. Hij is de enige apostel die spreekt over het lichaam van Christus. En wat lezen we in 1 Korinthe 12 vers 13? Wij zijn door één geest in dat ene lichaam gedoopt. En daar is nog Jood, nog Griek. En in het lichaam van Christus, is daar onvrede, is daar vijandschap? Nee, natuurlijk niet. Daar is vrede. En daarom zien wij die wonderlijke eenheid des geestes. We hebben hier nu geen Jood, maar je weet zelf wel waar ze ook vandaan komen. En uit welke kerk men komt, maakt allemaal niet uit. Maar in Christus heb je opeens die eenheid. Welke afkomst het ook is, maakt helemaal niet uit. En er is vrede, er is verzoening. Maar in dit verband met die bedeling, dat Israël was altijd nummer 1 en dan de heidenen. Dat verschil is opgegeven buiten het lichaam van Christus. Daar hadden we het net al over. God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Ze zijn allemaal in vijandschap. Maar in het lichaam van Christus is dat verschil dus ook weg. Mooi om te zien, toch? En dat lees je alleen bij een apostel. En wat Paulus dan in Efeze 2 ook zegt hier ook. Dat vooral, dat is ook die verandering van die bedeling. Niet aan het kruis, wat staat daar? Efeze 2. Vers 16. En opdat hij die beide, Jood en Heiden. Kijk, de Jood en Heiden zijn onderling verzoend. Omdat ze in het lichaam van Christus zijn. Maar ze zijn dus... En als je daarin zit, dan ben je, ook, ben je dus met God verzoend. Dat is die persoonlijke verzoening. In dat ene lichaam. Door het kruis. Door een vijandschap daaraan gedood hebbende. Nou, we weten het, hè. Niet aan het kruis. Want aan het kruis betekent geschiedkundig. Toen hij daar hing, op dat moment is dat gebeurd. Waarom kan dat niet, nu we dit weten? Israël is daar niet gevallen. Is gestruikeld. Nog steeds die eerste positie. De heidenen waren ver weg. Ze waren nog niet dichtbij dat hij hun de vrede aanbood. Helemaal niet. Absoluut niet. Dus nee, daar zegt Paulus, door het kruis. Dat betekent, hij verkondigt, het is pas aan Paulus later geopenbaard. Bij God was het al bekend voor de grondlegging der wereld. Maar aan Paulus is pas bekend en die kijkt nu terug. Hij zegt wat daar gebeurd is aan het kruis. Hij is daar gekruisigd, dat is die. Maar wat hij daar gedaan heeft, door dat kruis, dat verkondig ik jullie. En dat is dat de Jood en Heiden, dat die verzoend zijn met God. Samen, maar ook samen, is geen verschil meer. Nou, dat was absoluut niet. Maar kijk mijn Pinksteren. Wie waren allemaal Pinksteren? Het waren allemaal Joden tegen wie Peter sprak. Dat was niet die verzoening tussen Jood en Heiden. Die was er niet. Dus ja, daarom zegt hij ook door het kruis. En dat betekent, als je ons schema ook kent, maar ook in Efeze 2, spreekt hij over eertijds, maar nu en in de toekomende eeuw. En we leven nu waar? In de maar nu tijd. Dus hier spreek je over door het kruis. Dat betekent, Jood en Heiden zijn één geworden. Geen vijandschap meer. Ze zijn met elkaar verzoend. Omdat ze allebei door de geest in het lichaam van Christus zijn gedoopt. Dat komt omdat wij in de bedenkende genade leven. In de maar nu tijd. Maar zometeen, als deze bedenking is afgelopen, we gaan naar de Heer toe. Wat gebeurt er dan? Is dat verschil weer. Want gaat God met Israël regeren op aarde. En die gaan aan de heidenen het eeuwig leven verkondigen en brengen. Dus ja, dan moeten we goed in ononderscheid houden. Kijk, eertijds, ga even mee naar 1 Johannes 2, vers 20. 1 Johannes 2, vers 20. Dan ga je ook deze tekst begrijpen, natuurlijk, ik zeg niet goed, 1 Johannes 2, vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Hé, zeggen wij dat ook? Ja, dat kan je zeggen, maar we moeten opletten hoe, tegen wie Johannes het zegt, hè? Tegen de kleine kudde. Christus is de verzoening voor onze zonden van het volk Israël. Nummer 1. Maar, en daar zie je de bediening van Israël ook, niet alleen voor ons, maar ook voor de hele wereld. Want de Israël is natuurlijk, hun taak is om die verzoening, die redding, naar de wereld te brengen. Maar dan moesten zij eerst, je ziet hier weer het verschil, is Israël... En dan de hele wereld. En dat is anders als God zegt, ik heb de hele wereld met mijzelf verzoend. Nu. Ja, er is geen verschil. Kijk ook in 4. 4 vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Let op, dit is Johannes die dat zegt. En hij is een lid van de kleine kudde in het volk Israël. Hier spreekt hij over... Ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis Israël. En 2 vers 2 zegt, maar oké, is wij, maar we gaan het daarna gaan we het aan de wereld, aan de heidenen brengen. Want wij zijn dat instrument. Maar je ziet hier dus, als je hier kijkt, hè, hij is een verzoening voor onze zonden. Dan zegt Johannes niet, net zoals Paulus, door het kruis. Wat zegt hij dan? Dat is aan het kruis gebeurd. Toen hij aan het kruis staat, toen hij hing, op dat moment was dat voor wat we hier lezen. Maar we leven niet nu in wij, zij, Israël, heidenen. We leven in de tijd liggen van Christus. Of de hele wereld. Daar leven we nu in. Dat is totaal anders. Dus ja, in het Oude Testament zie je, dan waren dus de zon dan wel bedekt. De vijandschap verdween niet, ja. Elk jaar kreeg je die grote verzoendag. En Israël moest elk jaar weer die grote verzoening krijgen. En het verschil bleef er ook. En Paulus die komt nu met het feit, eertijds, maar nu en in de toekomende eeuwen. Maar dit gaat zo meteen, gaat dat natuurlijk weer gebeuren. Zullen daarbij bij de Heren zijn, krijg je weer dat verschil tussen Jood en de heiden. Nou, het laatste punt is de alle dingen. De verzoening van alle dingen. Ga mee naar Colossenzen 1 vers 20. En wat zijn al die alle dingen? Kijk, hij leest in 1 vers 16, want door hem zijn alle dingen geschapen, daar hebben ze. Maar als je kijkt in vers 20, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemel zijn. En dat is vers 16. Dat zijn die alle dingen. Kijk, die in de hemel en die op aarde zijn, daar gaat hij het uitleggen. Die zienlijk en onzienlijk zijn. De tronen, heerschappijen, overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Je zou kunnen zeggen het hele universum. Wat onzichtbaar is en wat zichtbaar is. Maar dan spreekt hij in die zin dus over die overheidsstructuren, ja. Dat is regeringssystemen. Die zijn in een andere status gebracht. Die zijn namelijk nu in vijandschap met God. Zowel hier op aarde als in de hemel. Want dat is, daar hebben wij toch de strijd tegen. De overheden, macht in de lucht. Die zijn in vijandschap met God. Maar die structuren, alle dingen bestaan samen door hem. Alles wat hier staat, hè, de zon staat altijd op dezelfde plek. Alles wat onzichtbaar en zichtbaar is, is allemaal gebonden door wetten die God gemaakt heeft. En die zijn allemaal gemaakt dat dit wordt allemaal bestuurd als zou het een chaos worden. En God is geen God van verwarring, maar van vrede. Dus hij heeft al die structuren heeft hij ook met zichzelf verzoend. Ik zei het vorige week volgens mij ook, net zoals in het Oude Testament, werd alle voorwerpen van de tabernakel en de tempel, werd allemaal met bloed besprengd. Ja? Zodat ze gebruikt konden worden voor het werk des Heren. Maar degene die het gebruikte, we kennen ook priesters uit het Oude Testament, die zijn in afval geraakt. En dat is in de hemel ook zo gebeurd. Maar let op in vers 1, 22. En hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijand door het verstand in de boos werken, nu ook verzoend. Dat zijn wij in het lichaam des vlezes door de dood. En dus wij weten toch, wij gaan daar toch heen. Wij gaan daar regeren. Dus die overheidsstructuren, die worden niet vernietigd. Die zijn dus, die systemen zijn in een andere status gebracht. En straks ook op aarde, als Christus gaat regeren, die overheidsstructuren, die worden allemaal, die zullen allemaal gebruikt worden. Overheden, machten, krachten, heerschappijen, dat wordt niet vernietigd. Alleen degene die ze bezetten, die daarin geïnstalleerd worden, die moeten natuurlijk wel verzoend zijn. Nou, dat is voor ons al, wij zijn verzoend. Dus als Satan daaruit geworpen wordt, die structuren zijn nog steeds bruikbaar, die zijn verzoende God en wij gaan daar als verzoende mensen, worden wij daar geïnstalleerd en dan gaan wij het daar overnemen. Zo zal het op aarde ook gaan. Maar dat zijn alle dingen. En kijk, wij hebben ons dus in vers 21, dat is die persoonlijke verzoening, wij hebben ons dus laten verzoenen en daardoor hebben wij deel aan de verzoening van die systemen, die structuren, regeringsstructuren in de hemel. Ga mee naar Efeze 1 vers 10. Ik moet opschieten. Efeze 1 vers 10. En dat is wat je hier ziet staan. Dat is eigenlijk het plan van God. Daar geeft Paulus dus nu licht op. Vooral op die hemelse kant daarvan. Hij heeft een plan. Dat heeft hij voorgenomen in zichzelf. Dat heeft hij aan ons bekendgemaakt in vers 9. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. En hoe vergadert hij alles in Christus in één? Dat is als iedereen zich heeft laten verzoenen en vrede met hem heeft. En die zullen met hem regeren in de hemel. Dat zijn wij en later op aarde is Israël. En dat is het hele plan van God. Dus ja, dus al die dingen, alle dingen. Hier hebben we het dus over die vier dingen. De verzoening met de wereld, de algemene verzoening. Dat is van God uit, met zichzelf. Dan de persoonlijke verzoening. Dat zijn degenen die hebben zich laten verzoenen. Die nemen het evangelie van de verzoening aan. Je krijgt vrede met God doordat Christus stierf voor je zonde is opgestaan. De verzoening tussen Jood en Heiden. Dat is heel duidelijk, heeft ook met deze bedeling te maken. En dan de verzoening van alle dingen. En dat heeft ook een uitwerking voor straks in de toekomst. Want op aarde zal dat ook gaan gebeuren. Maar wij gaan daar zo meteen natuurlijk heen. Als laatste punt nog eventjes. Die alle dingen, kijk, daar maakt dus de alverzoener, maakt daar het universum van. En alles is verzoend. Alles en iedereen is verzoend. En daardoor heb je eeuwig leven. En dan maken ze dus in Colossense ook universum kan. Ja, dat betekent alles en iedereen is verzoend. Dat is het woordje tapanta. Heb ik gelezen. En dat kan het soms betekenen. Maar een woord wordt altijd, krijgt een betekenis, de ware betekenis van een woord, komt altijd naar voren in de context. Ja, dus als je in Colossenzen leest, dan lees je over die overheidsstructuren in de hemel, op de aarde. Ja, dat is overal in het hele universum. Maar dan spreken we niet over de engelen en zo. Natuurlijk niet over Satan. Dan spreken we over die overheidsstructuren, dat zeer zeker. Ja. Maar een universele verzoening, zoals zij dat uitleggen, ja, dan zijn die alle dingen, spreekt daar constant over het universum. En dan is dat waar. Als je bijvoorbeeld, ik ga even, niet, nog twee teksten even lezen, dat is Romeinen 8 bijvoorbeeld. Verzoening is geen behoudenis. Hè? Je bent pas behouden als je hebt laten verzoenen. Dus als ze zeggen, God heeft de wereld met zichzelf verzoend, het hele universum, en daardoor is iedereen gered, dat is niet waar. Die ontstaat pas als je hebt laten verzoening, en dan krijg je, net zoals laatst in het Oude Testament, de priester deed verzoening en dan werd het hem vergeven. Wij worden met hem verzoend en dan zijn onze zonden vergeven en dan worden wij gerechtvaardigd. Nou kijk, Romeinen 8 vers, waar stond ook weer, 32. Die ons ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ook ons met hem niet alle dingen schenken, het universum schenken? Nee, hier betekent alle dingen. Ja, alle dingen wat hij voor ons gedaan heeft. Wat de erfenis die wij zullen krijgen met hem. Laten we Colossens 3 vers 8. En dan, ik heb er nog veel meer, maar dat ga ik niet doen vanwege de tijd. Colossens 3 vers 8. Zegt Paulus, maar nu legt ook gij dit alles af. Namelijk, ja dit alles. Soms heeft de Statenvertaling alles vertaald. Maar in de context blijkt ook weer dat het over al die dingen gaat. In het Engels staat hier de alle dingen. En dan noemt hij gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Al deze dingen. Niet het universum. Dus het woordje tapanta. Mijn punt is. Dat woordje tapanta. Ze maken dat er zo'n punt van. Ja. En dat is dan het hele universum. Maar tapanta betekent niet altijd het universum. Dus wij zijn. God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Maar hier spreek je over alle dingen. Dat heeft ook een andere betekenis. In verband met die dingen zoals. Toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit je mond enzovoort. Nee, God is een behouder van alle mensen. Maar het allermeest van de gelovigen, toch? En dat wil zeggen, hij is een redder voor iedereen. Voor iedereen. Maar uiteindelijk is het alleen voor degene die zich helemaal laten verzoenen. En daar moeten we goed op letten. Anders worden wij daarmee vereenzelvigd. God heeft nu geen toorn, geen oordeel. Het is nu genade en vrede naar de hele wereld toe. En dat is begonnen sinds Paulus. Paulus de klederen bewaarde van degene die Stefanus stenigde. En toen werd hij later zelf geroepen. Ja, en Israël is dus gevallen en is de verzoening aan de wereld gebracht. En de verzoening is de verandering, het inwisselen van vijandschap naar vrede. En dat is de wonderbare boodschap in 2 Korinthe 5 vers 19. Hè, dat hij zegt, dat God zegt, laat u met God verzoenen. Dus na de alverzoenis is het antwoord, je moet je met hem laten verzoenen. Want anders ben je niet verzoend. En dan heb je dus ook geen vrede. En weet je, vrede komt voort uit gerechtigheid. Als er gerechtigheid is, ook in een land, dan komt er ook vrede. Dus wij krijgen pas vrede met God als er gerechtigheid is. En dat kan pas naar die vrede die ontstaan is. En dat is ook voor degene zeggen, die zeggen, ja, God heeft van tevoren alles al bestemd, wat Maarten wordt gered en ja, wordt niet gered. Nou, maar dan de oproep van, aan allebei laat je met God verzoenen. Ja? Dus dat is een hele sterke tekst ook, die God niet voor niks heeft laten opschrijven. Zodat uiteindelijk blijkt dat alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods. En die zullen toch hun keus moeten maken in dit leven om gered te worden. En niet dat alles maar al geregeld. Want dat is in ons menshart. Hè? Fijn toch? Dat klinkt wel mooi, maar doet de gerechtigheid van God wel tekort. Dat hij zijn zoon heeft gegeven voor ons. Om daar te sterven voor ons. En daar de zonde van ons op zich te nemen. Zodat wij verzoend worden met hem. En er past geen uitleg bij van dat iedereen maar gewoon gered is. Ja? En het hele universum is gered. Nee, dat krijg je pas als je de vrede hebt gesloten door het offer van de Heer Jezus Christus aan te nemen. Vader, wil u danken voor deze boodschap van genade, Vader, en de verzoening. En het is de apostel Paulus die daar vooral spreekt. En het heeft alles te maken met de verandering van bedeling en uw plan te maken, wat u heeft in de hemel en op de aarde. Wij begrijpen dat, omdat Paulus het ons uitlegt. En omdat wij ook naar hem luisteren als de autoriteit die op dit moment spreekt namens u in de bedenkende genade. Dank u wel daarvoor. In Christus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, we gaan zo meteen weer. 2 Timotheus.